Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Het was echt iemand die voor niks een pistool kon trekken. Ja. Het resultaat was dat Friso zijn recht op troonopvolging heeft moeten cancelen. Ja, we gaan gewoon heen en we kijken of het lukt. Ja. Dat is het eigenlijk. En dat durft tegenwoordig bijna niemand meer. Als je daar gedrogeerd wordt, dan gaan ze je bestelen. Dan maken ze die tas open en dan zien ze daar een rood lampje branden.
Ja, oh man.
No.
Ja. Ik weet niet, vroeger gewoon met steentjes op een raam gooien of zo, vond ik fantastisch. Gewoon van echt dat kattenkwaad.
Er is nu natuurlijk een enorm beschermende opvoeding gaande in Nederland. En dat haat ik.
Welkom bij de Even Relativeren podcast. Zet ik altijd even mijn radiostem op, Kees?
Ik niet, want heb ik niet.
Nee.
ik heb een televisiestem.
Ja, maar je hebt wel echt een hele herkenbare stem inmiddels.
Ja, een beetje sloom, hè, eigenlijk.
Ja, je zat net, toen de camera's uitstonden, zat je te vertellen, hoe nam jij vroeger je voice-overs op?
Nou, ik had een soort stemcoach, die werkte bij ons, bij Endemol. En die zei, je moet gaan staan. Dus ik ging in dat inspreekhokje staan en dan was het... Vanavond zijn we in Bangkok, waar we achter de tuk-tuk-chauffeurs aandaan. Dat was er helemaal niet bij mij, man.
Nee, dat is een beetje telcelachtig, hè, waar je dan in vervalt.
Ja. Dus nu zit ik gewoon lekker in mijn setje met zo'n microfoon voor mijn snuffert. Ja. En dan lul ik steeds het zinnetje in wat ik denk dat goed is.
Ja, je moet voor een voice-over, ik heb het ook wel eens moeten opnemen. Ik vond het heel lastig. Dat lijkt makkelijk, maar ik vind het echt heel lastig een voice-over opnemen. Omdat je moet dan heel goed articuleren en geen komma's maar punten zetten. En dat is best lastig, hoor.
Ja, het is heel belangrijk dat je zeg maar in een zin duidelijk maakt waar de nadruk ligt.
Ja, dat doe je nu al een beetje.
Ja.
Maar het is wel, ik vind het wel goed als je een programma presenteert, dat de voice-over dan ook degene is die je constant in beeld ziet. In jouw geval bij de programma's die je maakt, is jouw stem ook altijd degene die het verhaal vertelt. En het zou raar zijn als je daar een andere voice-over achter zou zetten.
Nou, ik had het programma eigenlijk bedacht, ooit Oplichters in het Buitenland, en dit zijn allemaal een beetje spin-offs daarvan natuurlijk, als regisseur. Ja. Peter R. de Vries stopte en er was geen programma. En wij waren natuurlijk allemaal gewoon in dienst bij Endemol.
Ja.
En er moest wat bedacht worden. Dus toen bedacht ik dit programma.
Ja.
Ik wist dat omdat ik ooit magistraal ben opgelicht in Thailand.
Ja, ja.
Ik denk, als ik dit stiekem film, dan heb ik gewoon een programma.
Mm.
Dus dat heb ik toen voorgesteld. En toen vroegen ze of ik het zelf wilde presenteren.
Ja.
Dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen.
Ja, want je was bij Peter R. de Vries wel al vaak in beeld, toch?
Ja, ik was meestal degene die met die verborgen cameratas naast hem liep. En in een totaalshot zie je mij dan natuurlijk.
Ja.
En ik monteerde het ook allemaal.
Hoe is die samenwerking met Peter R. de Vries ooit tot stand gekomen?
Ik werkte ooit als correspondent voor het Algemeen Dagblad. En toen kwam de buurvrouw naar me toe met een uitgeknipt advertentietje uit de Volkskrant dat er een nieuw programma was. Een misdaadprogramma van Peter R. de Vries. En die zochten mensen. En ik had wel
dat
eens...
stond gewoon in de krant?
Toen. Ja, in de Volkskrant toen. We schrijven eind 1995. en toen heb ik een brief geschreven en daarbij heb ik alle grote artikelen uitgeprint of gekopieerd van het Algemeen Dagblad die ik had geschreven waar mijn naam bij stond. Want ik wist, Peter was misdaadcorrespondent van het AD toen. En toen heb ik als referentie de chef nieuwsdienst opgegeven en die heeft met Peter gebeld. En zie hier.
Ja.
Toen begon ik daar als redactielulletje.
Ja. Zo is het begonnen en later ben je met hem... meegegaan op pad, op reis voor zijn programma's. Joran van der Sloot, ben je ook bij betrokken geweest?
Ja, zeker.
Bekendste Nederlandse item misschien wel ooit gemaakt, toch?
Joh, dat is een avontuur geweest. Dat is eigenlijk niet te bevatten. Want,
snap ik.
Dat heeft een hele lange aanloop gehad. En uiteindelijk, je weet wat er van is gekomen. En dat is in Amerika nogal groot opgepikt. Dus toen... we hebben uiteindelijk een Emmy Award ervoor gewonnen. Maar daarvoor, dus toen het die uitzending was... zijn Peter en ik en onze twee vrouwen naar Amerika gegaan. We zijn echt in een stretch limo. Hebben we daar allerlei talkshows bezocht. Jay Leno en Geraldo, ken je die nog?
Geraldo niet, maar die Jay Leno wel.
Nou ja, dat soort programma's zaten er allemaal in. Of Peter dan, maar daar reed ik mee met Annabel.
Zo, maar had je ooit van tevoren kunnen bedenken dat het zo impact zou hebben wat jullie daar aan doen waren?
Nou, dat drukte toen heel zwaar toen dat zo groot werd. Dat was niet normaal, want wij kwamen de volgende dag op ons werk en toen moesten we echt ons door een haag, ik denk van 30 perswagens, straalwagens, weet ik wat allemaal niet, wurmen, om op ons kantoor te komen. Dat was nog het oude Endemol aan de Bergweg in Hilversum.
Ja.
Daar stond zo'n heel cordon omheen, die allemaal met schreeuwende journalisten. Ja, niet normaal, hè? De hele wereld.
Weet je dat ik me kan herinneren dat wij dat gingen kijken thuis? Ik zat met mijn ouders en mijn broer op de bank. En Peter had het natuurlijk ook groots aangekondigd. Hè? Volgens mij in de weken voordat die aflevering begon, waren die promos van hem te zien. En ik weet dat de hele buurt over sprak.
Ja.
En op een gegeven moment was het pauze. En je zag bij mij echt in de straat iedereen naar buiten vliegen met een hond. Snel de hond uitlaten, peukie roken. Iedereen even met elkaar, bizar, hè, bizar, zit je ook te kijken. Iedereen zat er te kijken.
Ja.
En dat is gewoon bijna dezelfde impact als dat het Nederland zelf al een keer de finale haalt of zo op een Europese toernooi. Het was echt niet normaal.
We hadden iets meer dan 7 miljoen kijkers. Dat is het hoogste aantal kijkers voor een niet-sportwedstrijd sinds 1989 was
wow.
Dat. Ja, niet normaal, hè?
Dat is daarna nooit meer geëvenaard?
Nee. Niet dat ik weet.
Bizar, man. Ah, het was ook zo ongelooflijk spannend. Kijk, die hele affaire rondom Joran van der Sloot, die was natuurlijk flink in het nieuws geweest. En het werd op een gegeven moment ook al wereldnieuws. Dus
ja.
Het was ook gewoon een case waar iedereen zo nieuwsgierig naar was. Maar ja, dit was... Ja, ik weet niet. Ik kan me dit gewoon herinneren. Dit ga je ook niet vergeten. Je hebt een aantal van die tv-momenten. Die
ja,
gewoon
heb je Charlie da Silva gezien?
Nou, daar was ik dan net te jong voor. Maar ik heb dat natuurlijk later wel allemaal terug zitten kijken.
Dat was toch ook... Wij hebben avonturen meegemaakt.
Ben je daar ook bij betrokken geweest?
Ja, die heb ik gemaakt ook.
Die moet jij voor de jongere kijkers of luisteraars eventjes uitleggen wat voor zaak dat was.
Dit is fantastisch. Yo, als ik later opa ben, dan kan ik echt al mijn kleinkinderen rond het haardvuur avonden blijven vertellen over wat ik heb meegemaakt.
Geweldig.
Normaal. En ik krijg gewoon voor betaald, hè?
Ja, ja, ja.
Ja. En nog best goed ook.
Ja.
Oké, je moet je voorstellen. Het was begin jaren 2000, 2002 ongeveer, 2003, dat er in de roddelpers wat nieuws kwam over Mabel Wisse-Smit.
Ja.
De vrouw van de aanstaande van Friso, of de vrouw van Friso.
Ja, wie was Friso voor de...
De troon, de second in line na Willem-Alexander.
Ja, dus die kon in theorie, stel dat er wat met Willem zou gebeuren, zou hij koning kunnen worden.
Ja. De broer van de koning.
Ja.
Die Mabel Wisse-Smit, daar ging een gerucht over dat zij een relatie zou hebben gehad met Klaas Bruinsma. Dat is een beetje de Hollander van begin jaren 90.
Ja.
De grootste crimineel, jaren 80, begin jaren 90. Die is in 1991, geloof ik, was dat doodgeschoten.
Noemden ze hem nou de paus of de dominee?
De lange.
De lange, oh. Ja. Wie was dan de dominee of de paus?
Nee, de dominee, ja.
De dominee, toch? Ja,
ja, maar die had de lange. Dat was zijn... dat werd vooral na onze uitzending zijn bijnaam. Want
ja.
Oké, wat gebeurde er? In de pers, eigenlijk een beetje in de roddelpers, werd een beetje gemeld dat die Mabel Wisse-Smit een relatie zou hebben gehad. Dat werd niet echt groot opgepikt, want het werd vrij snel de kop ingedrukt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Die schoven namelijk een vriendin van Mabel Wisse-Smit naar voren. Die heette Ottelien, heette ze, weet ik nog goed. En die was ook goed bevriend met Mabel dus. En die had verklaard van, nou ja... Die kwamen we wel eens tegen op bij de zeilclub. Of bij de jachtclub ergens. Want die voeren ook in een of ander zeilbootje. Maar er was verder helemaal niks. Dus dat stierf een beetje langzaam dood. Maar het kwam steeds toch weer een beetje terug.
Ja.
Ik weet nog zo goed dat Peter toen op de redactie zei van... Ja, dat is toch wel een raar gerucht. Dat kan toch niet zomaar uit de lucht zijn gevallen. En die herinnerde zich toen opeens... dat hij een oude lijfwacht kende van Klaas Bruinsma.
Ja.
Dat was Charlie da Silva.
Waar kwam die man vandaan?
Een Chileen.
Een Chileen was dat.
Een Chileense man. Die was dus lijfwacht geweest in de jaren 80, begin jaren 90, tot aan Klaas Bruinsma's dood. En die was toen vertrokken, verdwenen van de radar. Die woonde ook niet meer in Nederland, was lang weg. En Peter die had zoiets van, ja kijk, als daar een relatie is geweest, dan moet die bodyguard van Klaus Bruinsma dat natuurlijk hebben gezien. Die moet daarbij zijn geweest. Die is daar een soort ooggetuige van. En dat ontbrak heel erg aan het verhaal. Dus toen zijn we op zoek gegaan, of Peter op zoek gegaan, naar waar die Charlie da Silva uithing. Nou, die bleek dus inderdaad in 1901 of 92 te zijn vertrokken naar Chili. En die was daar begonnen in bergschoenen. Die handelde in bergschoenen.
Een carrière switch.
Die was een vrij normaal leven begonnen. En wij bemachtigden zijn telefoonnummer. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat wij hem belden en de telefoon stond op speaker. En je moet je voorstellen, dit is dus een gerucht.
Ja.
Dat door de Rijksvoorlichtingsdienst de kop in werd gedrukt, maar wat steeds een beetje opkwam. Maar als het echt zo was, was dat natuurlijk groot nieuws.
Even tussendoor, heeft Peter R. de Vries of jij in die tijd dan contact opgezocht met de Rijksinlichtingendienst?
Nee, de Rijksvoorlichtingsdienst. Die pareerde die geruchten in de pers.
Okay.
Dus dat werd steeds de kop ingedrukt. Ja. Dus dat werd eigenlijk een beetje door de mainstream media, zeg maar, die besloot op een gegeven moment, het zal wel niet waar zijn. Goed. Wij bemachtigen dat nummer van Charlie da Silva, die dus inmiddels al 12 jaar uit Nederland was. En Peter zegt, ik heb even een babbeltje, introotje, hoor. Ik heb er nog, ik weet nog wel. Peter maakte toen, ik geloof voor de Actueel of de Panorama nogal wat, heeft nogal wat berichten daarover geschreven. En had ook een keer die Charlie da Silva geïnterviewd.
Ja.
Dus die kende Peter nog. Hey Peter, hoe is het? Sprak een beetje gebroken Nederlands.
Ja, ja.
Een beetje Maxima, maar dan als man. Ja. Het is een beetje dat Spaans. En Peter zegt, ik wil even weten over Klaas iets, over relaties die dat. Nou, wat dan? Ken jij ene Mabel? Ja, dat is, die noemden we altijd Mabel Smith en Wesson.
Ja, ja. Ja, ja. Dat weet ik nog van die aflevering.
Mabel Smith en Wesson. Dat zei hij meteen.
Ja.
Smith en Wesson is een merk van een pistool.
Oké, ik dacht van messen.
Nee. Smith en Wesson, dat is een gun.
Oh, dat komt uit Amerika. Natuurlijk.
Ja. Dus die noemden wij altijd Mabel Smith en Wesson. Ja, dat was gewoon dat wijf van die lange. Die sliepen samen altijd ervoor in die boot die hij had. Ja, de Neeltje Jacoba. Die hadden toch een boot? Dat was allemaal niet bekend. Dus Peter zegt, ik kom eraan.
Ja.
Dus toen zijn we erheen gegaan. Toen heeft hij dat hele verhaal verteld met allemaal details die niet bekend worden. Die Neeltje Jacoba, dat was een boot. Dat was ook helemaal toen nog niet bekend. Die was van Klaas Bruinsma, maar dat was niet in de pers geweest. Die hadden een soort vooronder een ruim waar één bed in lag. Ja, daar logeerden zij altijd. En hij zei ook, ja, daar stonden we op het dek. En dan stonden we een beetje op meeuwen te schieten met z'n allen. En dan stond ze gewoon bij. Die wist alles.
Oh.
Dat was een kleine atoombom natuurlijk, ja. Toen dat bekend werd.
Want je zijn in Chili gevlogen voor het interview.
Ja, toen hebben we dat nog, omdat het zo gevoelig lag allemaal, op de planborden geschreven dat we naar Curaçao gingen voor een reportage. Zijn we naar Chili gevlogen, hebben we dat hele verhaal aangehoord. En het resultaat was dat Friso zijn recht op troonopvolging heeft moeten cancelen.
Door die
druk van de regering. Ja.
Door die aflevering?
Ja.
En wat komt er dan, als het zoveel impact heeft, wat komt er dan op jullie af? Want vervolgens, je bent het aan het maken, dat is een proces, een soort reis. En je voelt natuurlijk van, oh, we hebben iets.
Ja.
En je gaat misschien in een soort bubbel, kom je.
Ja.
Op het moment dat je dat aan het opnemen bent. En dan is die dag van die uitzending. En dan de volgende dag.
Zo
je,
spannend.
Je weet dat het impact gaat hebben. Maar dat is altijd nog het weten en het daadwerkelijk voelen op het moment dat het zo is. Het zijn twee dingen. Wat gebeurt er? Wat gebeurde die dag daarna met jullie?
Nou, je slaapt niet. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met Jor van der Sloot. Er is natuurlijk heel veel pers. Iedereen wil het weten. Peter zit in al die talkshows. En ik was toen natuurlijk wel meer op de achtergrond. Dus dat maakt het voor mij een stuk draaglijker natuurlijk.
Ja.
Bij Natalie Holloway was het nog veel groter. Want dan was het natuurlijk gewoon heel Amerika die meekeek.
Heeft dat, het is ook wel een ding, hè. Kijk, als misdaadjournalist of programmamaker wil je natuurlijk altijd met scoops komen en dingen die het land in roering brengen. Maar ik kan me ook wel voorstellen, omdat het zoveel impact heeft, dat je misschien wel eens twijfelt van, moet ik dit doen? Hebben Peter of jij dat ooit gehad bij dit item?
Nou,
nee. Want de gevolgen voor Friso waren dus enorm.
Kolossaal.
Ja.
En het gaat natuurlijk over een liefdesrelatie.
Ja.
Maar het was natuurlijk ook vooral zo, omdat er zo stelselmatig werd getracht om dit de kop in te drukken, dat je dan verdorie wel eens wil weten of het echt zo is.
Ja.
En in die zin heeft de pers natuurlijk gewoon een waakhondfunctie. Je moet gewoon kunnen melden wat er wel en wat er niet gebeurt.
Is er op een zeker moment nog iemand achtergekomen dat jullie mee bezig waren en heeft iemand geprobeerd te stoppen?
Ja, dat heeft zich een klein beetje aan mijn waarneming onttrokken. Dat geloof ik wel, hoor, dat er wel allerlei dingen gaande zijn geweest toen achter de schermen. Maar dat is natuurlijk ook alweer 17 jaar geleden.
Ja.
Dus ik weet alleen nog maar de euforie. En ik weet ook nog wel dat we daar in dat in Chili zaten. En die Charlie da Silva, dat was een ontzettende crimineel, hoor.
Ja.
Die had ook wel liquidaties verricht voor Bruinsma. En op een gegeven moment zaten we daar s'avonds in zo'n lodge. Helemaal in het zuiden van Chili zaten we, waar we heen gegaan. Er, in Los Lagos, dat was een uur vliegen en dan nog 3 uur met de auto vanaf de hoofdstad Santiago. En zaten we echt in the middle of nowhere. En Peter die was inmiddels al naar bed gegaan. En ik zat met de cameraman, met die Charlie.
Om meeuwen te schieten.
Nee, s'avonds laat aan de wijn. Ja. Bij het open haardvuur. En die Charlie zat te vertellen over zijn criminele verleden. Wat hij allemaal had geflikt en uitgevreten. En dat was best wel veel. En op een gegeven moment stopt hij opeens. Behoorlijk aangeschoten. Hij zegt, ik ken jullie helemaal niet.
Zo.
What the fuck zit ik hier tegen jullie te vertellen? Dus hij draaide helemaal om.
Ja, ja, ja.
Van, dit is risicovol voor mij. Hij zegt, waarom kan ik jou vertrouwen?
Ja, zo.
Dus ik dacht, oh mijn hemel. En het was echt iemand die voor niks een pistool kon trekken.
Ja.
Dat had hij ook gedaan. Hij vertelde daar ook verhalen over. Een koude rilling over je rug.
Ja.
Dat milieu. Dus toen zei ik zoiets van, ja, maar Charlie, kom op zeg. Peter neemt toch niet zomaar een paar eikels mee die niet vertrouwt. Als Peter mij vertrouwt en jij vertrouwt Peter, is het toch goed?
Ja.
En toen, ik weet nog zo goed, en Marco had het ook, we keken maar eens elkaar zo aan. En toen keek hij even, was net als in de film.
Ja,
ah, maak het ook uit, huppen, die wijn ging erop.
Ja, ja, echt zo'n scène, ja. Ja. Uit zo'n film als Narcos of zo.
Ja.
Zo, maar dat is wel, dat kan ik me wel voorstellen, dat je dan s'avonds ook al lijkt het dan weer te gaan liggen, dat je s'avonds in je bed ligt, waar je denkt van, wat zit ik hier te doen, man?
Ja, en we hebben toen ook nog die volgende avond, zaten we ook weer in onze lodge, en het was steenkoud daar. En toen hebben we van het interieur van dat huisje, hebben we de open haard helemaal gestookt. En we hebben dat halve huisje gestript.
Echt? Ja. Voor wie was dat huisje dan?
Ja, dat was gewoon zo'n huisje op zo'n vakantiepark daar. Het was ijskoud, we hadden helemaal geen haardvuur.
Dus jullie hebben op een gegeven moment schilderijen en stoelen erin gegooid?
Nee, ja, van die reepjes van laadjes en zo allemaal afgehaald. En plinten en zo.
Maar wie kon dat betalen? Dus
nee, ja, niemand. Weet ik niet. Zijn we weggegaan.
Ook een halve crimineel, hè, jij?
Ja.
Hey, maar hoe is Peter de Vries? Zijn jullie bevriend of zijn jullie gewoon collega's? Hoe is het contact nu?
Nee, heel goed.
Ja?
Ja, ik hou van die man.
Ja? Komen jullie bij elkaar op verjaardagen of is het gewoon af en toe een belletje?
Nee, kijk, het is natuurlijk nu alweer, even kijken, 2012 is die gestopt.
Ja.
Dus dat is best lang geleden. Maar zijn advocatenkantoor zit bij Animal Inn.
Mm-hmm.
Dus in de lunch zie ik hem wel. En dan maken we een babbeltje. En soms laat ik even een uitzending aan hem zien. En dan vindt hij het soms helemaal kut. Of soms vindt hij het heel leuk. En dan trek ik me dat aan of niet.
Ja.
Maar nee, prima, goed.
Maar als je zulke intense dingen meemaakt en je kunt dit bijna ook alleen met elkaar delen of het team dat erbij is geweest. Dat merk je vaker met televisieproducties toch. Je krijgt een hele hechte band omdat je samen iets aan het maken bent.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat een hele bijzondere band schept.
Ja, wij hebben ook een koosnaampje voor elkaar.
Oh, ja, oké. Okay. Ja, je zit toch lang met elkaar in een vliegtuig, hè?
Ja, ja, dan gaan de dingen gebeuren.
Hotelkamers
dan
delen.
Dan krijg je een erectie. En,
nee. Dan ga je staan langlopen met z'n tweeën.
Ja, ja, ja. Nee. Wij noemen... Ik zal het even uitleggen.
Ja.
Wij waren een keer op reportage in Limburg en toen moesten we getuigen horen. En via hoor je dat dan? Hoe heet die dan? Die heet Schra. Schra? Ja, dat schijnt Limburgs voor Gerard te zijn.
Oké. Okay.
Wij vonden het een beetje een rare naam.
Schra?
Schra, Schra. Ja. Dus wij gingen naar die getuigen toe en dat was een man van in de 50 en die woonde nog bij zijn moeder. Dat roken, de deur ging open en dat was echt een bloemkoollucht waar je tegenaan kon leunen ongeveer. En daar hingen nog witte onderbroeken aan een stang rondom het fornuis te drogen.
Gadverdamme.
En die moeder zat er ook in een hoek met 3 tanden of zo in de mond. En Schra, die stond ons te woord. En dat was echt zo'n, ja, zo'n ja, echt zo'n een boer. Een boer, een Schra. Een Schra.
Ja.
En die vertelde zijn verhalen. En dat was zo'n huishouden wat je eigenlijk alleen nog maar uit Bartje kent van vroeger.
Ja.
En we lopen naar buiten. En ik zeg zo tegen Peter. Ik zeg, nou Schra, wat vond je ervan? En sinds die dag noemen we elkaar altijd Schra.
Okay.
Altijd. Ook kan je ook sms'jes laten zien. Altijd van, hey Schra. Hey,
staat hij ook zo in je telefoon?
Volgens mij Schra. Wel.
Schra de Vries.
Ik denk het wel.
Schra R de Vries. Schra. Grappig. Ja. Nee, jullie hebben bijzondere dingen met elkaar meegemaakt. Dat moet wel. Als ik dit soort verhalen hoor en ook kijk naar je werk nu op dit moment. Dan denk ik altijd, Kees, ik ben zo blij dat je het doet. Maar ik vraag me ook wel eens af van, heb jij nou stalen ballen of hoe zit dat? Want kijk, op zich die oplichters in Parijs aanpakken. Hè, dat, daar moet je, vind ik ook al ballen voor hebben. Maar dat kan ik me nog in voorstellen. Van, dat is in Parijs, is in Frankrijk. Ik heb trouwens enorm gelachen om die zin. Die deel ik al met vrienden. Dat jij zegt van, nou, we gaan eens even lekker rellen vandaag. Ja. Vind ik zo'n heerlijke scène. En dan dat je, ik heb echt tranen met tuiten gelachen om die aflevering. Vind het de beste. Niet zozeer qua zaak, omdat iedereen kent dit wel een beetje. Maar gewoon, het was gewoon hilarisch hoe jij ze allemaal aanpakte.
Maar het leuke is van Parijs natuurlijk dat je weet dat ze allemaal fout zitten. Je hoeft het niet allemaal bloot te leggen of uit te leggen. Je kunt gewoon volle bak erin.
Ja.
Want het is natuurlijk, het zijn gewoon dieven. Die staan er op straat overal te stelen.
Ja.
Dus ja, wat doe je dan? Gewoon de boel omtrappen en wegtrekken en noem maar op. Ja.
Ja, maar het is wel, Kees, het is wel, je maakt wel daarmee echt hele bijzondere televisie. Want weet je, gewoon daar in Parijs dus besluiten met je regisseur waarschijnlijk en je cameraman en die dame die er altijd bij is van, weet je wat?
Nou, het is nog veel kleiner.
Ja, ik heb met z'n drieën toch?
Ik heb geen regisseur.
Nee, jij bent je eigen regisseur.
Ik ben de regisseur.
Ja.
En ik heb een cameraman mee en een aantal keer bijvoorbeeld naar Engeland als Nigeria en zo, ga ik alleen met de cameraman. Gaat er niemand verder mee. En naar de meeste andere plekken gaat er nog een redactie-productiepersoon mee.
Ja.
Dat is nu Puk. Hiervoor is het Kim, daarvoor mijn rijker. Mijn rechterhand, zeg maar. En we zijn altijd maar met z'n drieën. En wat het programma zo uniek maakt, is ten eerste dat wij nooit iets nadraaien. Dus dit is wat er gebeurt, wat je ziet. We gaan nooit op voorreis. We gaan nooit van tevoren kijken of het wel lukt of niet. En we maken eigenlijk vaak niet echt een goed plan.
Nee.
Omdat als je...
Maar dat zag je bij die aflevering Parijs, zag je dat.
Ja.
Maar dat is wel een van je beste afleveringen geworden.
Ja, we gaan gewoon heen en we kijken wel of het lukt.
Ja.
Dat is het eigenlijk. En dat durft tegenwoordig bijna niemand meer.
Nee, maar dat is het. En dat is bij televisie, je neemt eigenlijk weinig risico's meer.
Maar hoe slecht is dat?
En dat is slecht, want ik vind dus televisie moet echt blijven.
Ja.
Wanneer is het echt, als je dus risico's durft te nemen. En ook als je een keer ergens bent en het dus niet zo blijkt te zijn. Ja, dan is dat maar zo, toch?
Ja.
Heb je geen geweldige aflevering, ik weet het. Maar dan een feit.
Je moet de hele dag, want dat maakt het wel intensief. Als we een reis maken waar we toeristische oplichting doen. Hè, een beetje de stijl van de oplichters in het buitenland. Dan gaan we 7 volle dagen zijn we daar. Omdat natuurlijk vaak ook wel 3 dagen er helemaal niks gebeurt.
Ja.
Of je denkt van tevoren, google je op internet, wat zijn een beetje de tricks de valletjes en de toestanden.
Ja.
De warnings en dangers kun je zoeken, hè, van een stad. En dan maak je een lijstje van, dan kijk je maar of dat jou overkomt of niet. Maar soms lukt er ook helemaal niks. En dan moet je toch opeens bedenken, nou, we gooien het roer helemaal om. Ik heb net dit gehoord, of die fan sprak me aan voor dat. Hup, dat wordt het hoofdonderwerp. Gaan we daar. Ja. Ik ga gewoon met iedereen mee. En ik kijk wel wat er gebeurt. Dat is het eigenlijk.
Maar dat is wel tof. En dat maakt het ook moeilijk om je item te maken. Omdat je dus geen nul zekerheden hebt.
Nul.
Maar daarbij weet je wel dat je kunt op die manier dus ook echt een soort bonus krijgen. Omdat je gewoon met iemand meegaat die je ineens naar een plek brengt. Dat je denkt, holy shit.
Ja,
dat hadden wij nooit kunnen bedenken.
Ja,
en dan ben je er ineens. Dus je moet daar ook een open vizier in hebben.
Ja.
Maar om terug te komen op Parijs. Kijk, dan denk ik nog, je bent in Europa, in een drukke stad. Weet je al, 5 uur rijden van Nederland. Als daar wat gebeurt, ik zou me daar redelijk veilig wanen. Maar dan komen de landen als Nigeria.
Ja, dat is zo kut.
En dan denk ik wel bij mezelf, Kees, holy shit man. Ja. Je zit daar dus in een autootje met alleen je cameraman.
Ja.
Een gids die je net 2-3 uur kent.
Ja.
En dan sta je in zo'n wijk te posten. Nou,
ja.
Kees, jij valt op in Nigeria. Laten we eerlijk zijn.
Nee, maar weet je wat het is? Ik kan het wel vrij eenvoudig uitleggen. Je hebt een verhaal. In dit geval hebben we dan een oplichter uitgepeild met een digitaal foefje. Weten we waar die zit, hoe zijn gezicht eruit ziet. En dat blijkt dan een stad midden in Nigeria te zijn. Dan denk je wel, kak.
Ja.
Maar weet je wat je dan denkt ook? Dit is al een avontuur.
Mm-hmm.
Want ik heb dit ontdekt. Ik kan dit aan de kijker laten zien. Ik ga er gewoon heen en we kijken of het lukt.
Ja.
We gaan er niet te lang heen. We gaan altijd naar dat soort landen. Eigenlijk altijd naar alle landen als toerist.
Mm-hmm.
Geen werkvisum, nooit.
Nee.
De camera's die we mee hebben verstoppen we diep in onze koffer. Dat zijn allemaal consumentendingen. Ja. De verborgen camera zit in een tas. Daar douwen we dan wat snoeren bij, zodat het op de X-ray lijkt alsof dat erbij hoorde, weet je wel. En zo lullen we ons een beetje door de douane. En in Nigeria betaal je dan regelmatig ook nog op het vliegveld smeergeld.
Ja.
Dat is allemaal onderdeel van het avontuur. Dat meld ik ook allemaal.
Ja.
En dan ga je daar naartoe en dan, ja, dan ontdek je dat er een chauffeur is die eigenlijk wel oké is. Ja, dan gok je er maar op, die vertrouwen. En steeds doe je steeds een stapje. Kan dit nog wel? Kan dit nog wel? Kan... En steeds denk je op dat moment ben je daar. Ah, dit kan nog wel.
Ja, 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 ja.
En zeker als je dan dicht bij je doel bent, ja, dan gaan je grenzen natuurlijk vervagen. Ja, en over het algemeen, ja, algemeen eigenlijk altijd gaat het toch goed.
Ja, wat voor de kijkers die, of de luisteraars. Normaal gesproken, als je een productie in het buitenland doet, dan heb je, wordt er in een land waar je naartoe gaat een fixer gezocht. Dat is iemand die daar vandaan komt en die regelt alles voor je. Je vult zulke lappen aan formulieren in voordat je de camera's incheckt. Bij Schiphol is enorm gezeik altijd. Dus je kadert dat allemaal in en dat is best wel een proces.
En je krijgt vaak in die landen dan, omdat je officieel bent, iemand van de overheid mee om te kijken wat je doet.
Ja, ja.
En dat willen we niet.
Nee, dus wat jij doet, dat is gewoon, jullie zijn echt de cowboys.
Ja.
Echte cowboys gewoon. En dat maakt het programma ook zo leuk. En dat, ik vooral als je de achtergrond een beetje kent van de televisie maken, is het bijna nog leuker om te kijken. Omdat ik jou dan met die cameraman in zijn autootje zie liggen. Dan denk ik, die gasten zijn gek. Want als het misgaat, gaat het echt mis.
Volledig.
Er is niemand van SBS of van het productiebedrijf die daar even zegt van, hé jongens, hey, het is wel televisie, hè? Laten we even rustig blijven. Laten we even blijven lachen met z'n allen. Dat gebeurt niet.
Nee, het is bijna net als in een film. Als wat gebeurt, dan kennen we je niet.
Nee, ja.
Dat is het bijna.
Je bent echt de Sjaak. Ja, ja. Ben je wel eens bang, Kees?
Ja. In Nigeria ben ik wel oprecht bang geweest. En ik ben wel eens vaker bang geweest, hoor. We hebben ook wel zaken gehad. Ik herinner me nog heel goed. Dat vond ik echt zo naar. Wij gingen de blackjack scam doen. Proberen, want die hadden we op internet gelezen. Dat veel gebeurd. Vrij ingewikkeld verhaal.
Filipijnen?
We hebben het 3 keer geprobeerd. In de Filipijnen is die gelukt uiteindelijk. Ja. De engste vond ik in Cambodja. Daar is die niet gelukt. Maar evengoed een waanzinnig avontuur. Ja, je wordt op straat aangesproken door iemand die een babbeltje met je begint. En daarin verpakt hij altijd van waar kom je vandaan, hoe lang ben je hier, wanneer ga je weer weg, ben je voor het eerst.
Ja.
Dan weet ze of je een goede vis bent.
Ja.
Dus je moet altijd zeggen, ik kom net aan, ik ben alleen en ik ga morgen weer weg. Dan denken ze, yes.
Ja.
Dus dan zeggen ze, waar kom je vandaan, Amsterdam? Oh, nou zeg, nee, meen je dat? Mijn nichtje gaat...
Ja, precies, ik had gezien.
Ja, nou, je wordt dus meegelokt naar een huis. Waar je dan zogenaamd een nichtje dat naar Amsterdam gaat inlichten over wat in Amsterdam, of je daar kamer kan huren, hoe het openbaar vervoer is. En dan krijg je als wederdienst een maaltijd aangeboden. En in die maaltijd zit Avitan, dat is een soort dormicum, een soort drugs.
Ja.
Die mensen zijn extreem op hun kwivive. Dat is een Filipijnse bende die dat in heel Zuidoost-Azië doet. Natuurlijk laat ik me niet drogeren, maar... En dat zeg ik volgens mij ook in een van die stand-uppers. En die bedenken we dan ook echt ter plekke. Ja, ik laat me natuurlijk niet drogeren. Maar we kunnen toch altijd kijken wat er gebeurt als ik toch meega. En dan maar kijken of ik niet hoef te eten.
Ja, want die aflevering kan ik me herinneren. Dus je gaat op een gegeven moment mee. En oh, wat leuk. Nou, natuurlijk, ga een nichtje of zo. Ik wil wat informatie geven. En dan komen ze dus met die maaltijd aan in dat huis. Maar dan ben jij dus echt alleen. Dus je hebt niet meer je cameraman bij je.
Sterker nog... Omdat ze zo opletten, heb ik me laten aanspreken zonder dat mijn... Dat was toen nog Marijke en mijn cameraman, die zijn in het hotel gebleven.
Ja.
Omdat ze op alles letten. Op alles. Dus ik ben alleen aangesproken en alleen meegenomen naar een achterbuurt, een verre wijk in Phnom Penh.
Ja, ik ken het, ja. Phnom Penh. Ja. Het is de hoofdstad, toch?
Ja. En dan hebben ze wel met Find My iPhone, konden ze een beetje zien waar ik was, maar het internet ligt er steeds uit. Dus dan zit je daar in een huis, achter je gaat de deur in het slot en je wil niet eten. Want ik zei, ja, ik ga dat niet opeten.
En dat vonden zij raar en asociaal,
nou,
hè?
Sterker nog, hij zei, er zijn die mensen al minder vermoord.
Ja.
Ja, dan moet je weg.
Ja.
Dat is zo klote. Zo klote.
Wat gaat er, wat dan gaat denk er ik dan door
van,
je heen,
ja,
Kees?
Dit had, van de spek, dit moet je niet doen.
Zie je dan gewoon je vrouw en je kinderen voor je?
Nee, dan zie ik ook wel voor me spannende uitzending.
Ja.
Want ik zit hier, dat is nog eens een extra punt. Ik zit die kerel gewoon vol in zijn bek te filmen, hè, met mijn verborgen camera tas. Als die dat doorheeft.
Ja.
Dus als je daar gedrogeerd wordt, dan gaan ze je bestelen. Dan maken ze die tas open en dan zien ze daar een rood lampje branden.
Ja, oh man.
No.
Ja.
Dus ik heb me er toch maar uitgebluft. Ik heb gezegd, ja, luister, ik heb diarree en ik kan niet eten en ik ben kotsmisselijk. En bovendien, ik moet weg. En nou, uiteindelijk heeft hij toch de deur voor me van het slot gehaald.
Zo.
Ja.
Jeetje mina, man. Ja, ik heb daar echt... Ik heb ze allemaal gezien.
Ja,
ik moet ook wel lachen. Want ik heb zelf in Bangkok gewoond. Dus echt, zeg maar,
gewoond?
Ja, 7 maanden.
Waar?
Ik woonde in de buurt, heette Sator. Dat is eigenlijk een beetje waar expats wonen.
Waarom woon jij in Bangkok?
Oh, waarom?
Ja,
ik heb toen... Ik 17 was, verloor ik mijn vader. En toen was ik mijn studie aan het afronden. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van... Ik wil weg hier. Ik moet even...
Maar had je dan werk of zo?
Nee, dat is het grappige. Ik heb... Ik had wat geld geërfd van mijn vader. Dus met dat geld kon ik op reis. En dat was ook, ik wilde dat besteden aan een reis. Omdat ik had zin om mezelf een beetje te ontwikkelen. En wat nieuwe dingen mee te maken. En mijn ex-vriendinnetje die ging daar een studie doen in Bangkok. Een minor, volgen van 6 maanden. Toen dacht ik, top. Dan combineren we dat. Dus ik ben meegegaan. Ja. Ik heb me ingeschreven bij een school. Zodat ik een studentenvisum zou krijgen.
Ja.
Dan kon ik daar 6 maanden blijven. Ik ben nooit naar school geweest. En ik ben gewoon vanuit Bangkok ben ik dus naar al die landen. Wat je Cambodja, Vietnam.
Siem Reap is leuk.
Siem Reap is te gek, man.
Walking ja. Street daar. Op het einde heb je de Skybar. Ken je dat? Nee, ja, de X-bar.
Ja, dat klopt.
En de X-bar, daarboven die beentjes allemaal.
Daar staan al die beentjes. En weet je dat ze daar dus geweldige Koningsdagen vieren? Als er in Nederland Koningsdag is dat hele dorp oranje.
Meen je?
Ja, serieus. Ik weet niet, er zijn ooit een paar Nederlanders geweest die hebben dat daar ingehouden. En er zijn nog steeds veel Nederlanders. Dus er zijn een aantal van die kroegen die spelen daarop in. Dat is super grappig. Ik ben daar trouwens, dat is mijn mooiste ervaring ooit. Ik ben er met een soort vliegtuigje. Die helemaal open was van de buitenkant. Echt zo'n heel klein dingetje.
Ja.
Dus je zit gewoon in de open lucht, in de cabine. En het was van 2 Amerikanen, 2 piloten die dat hadden opgezet. En dan vloog je dus met zo'n heel klein zweefvliegtuigje. Vloog je over Angkor Wat en over al die...
Maar dat is mooi.
Ja, te gek. Maar je moet je voorstellen, je zit dus in een open cabine en dan vlieg je door een wolk heen. Maar je kan de wolk ook voelen, de nevel.
Mist.
Dat is te gek. En dan zit je boven dat wolkendek, alles wit. En dan duikt hij als het ware zo door dat wolkendek heen. En dan bam, alles groen. En dan zie je al die tempels liggen daar.
Zo.
Ik vond Cambodja echt, dan van dat Phnom Penh vind ik zo grappig. Dan gaan alle Thaien gaan daar gokken, hè, trouwens.
Oh, is dat zo?
Ja, in Thailand mag je officieel niet gokken. Dus dan gaan ze daar...
Meen je niet?
Daar hebben ze allemaal casino's. Dus als je de grens overkomt bij Thailand en Phnom Penh, liggen daar een paar van die casino's. Zitten heel veel Thaise mensen te gokken. Maar lang verhaal kort. Dus ik heb in Bangkok gewoond. En toen ben ik ook op allerlei manieren belazerd. Want in het begin denk je ook bij die tuk-tuk-chauffeurs van... ik geef ze gewoon extra, want wat kost het nou? Maar op een gegeven moment zegt hij van... ik heb nog een leuke route. En daar begint het vaak mee. Dan brengen ze je naar een bevriende juwelier, toch? En dan moet je
naar de Lucky Buddha Tempel. Daar begint het.
Ja, en dan hebben ze zo'n route vaak.
Die Lucky Buddha Tempel bestaat helemaal niet. Daar staat een mannetje en die is toevallig in Amsterdam geweest. En daar heeft hij edelstenen gekocht.
Ja.
Of verkocht. Die op Tourist Export Day. En dat is nou net vandaag.
Ja.
Dan kun je voor heel weinig geld edelstenen kopen op een government export center.
Ja, grappig. Ja, maar ik vind dat nog, het spijt me om te zeggen, maar ik vind dat nog bijna aandoenlijk ook soms. Die kleine scams.
Jawel, maar weet je, dat is wel zo. Dat hebben we wel redelijk kunnen blootleggen. Die tuk-tuks, die krijgen overal commissie. Dat zijn een beetje de tentakels die toeristen overal brengen. Ook bij de seksclubs, ook bij de winkels, ook bij al die dingen. En overal krijgen ze, die krijgen gewoon 500 baht per klant die ze bij in Patpong afzetten. Hè?
Ja. Ja.
Dus veel geld.
Nee, dat is ook zo.
En je wordt natuurlijk mega genaaid.
Nee, kijk, dus inderdaad, je wordt genaaid en het is super irritant. Maar ergens de eerste keer merkte ik wel dat er iets niet klopte. Maar dan denk je van, joh, die mannetjes... Ja, nee, maar ik moet niet mannetjes zeggen, dat is heel denigrerend. Maar die gasten die tuk-tuk besturen, dat zijn allemaal wel sympathieke gasten of zo.
Ja,
ze lachen met je en ze dollen met je. Dus je hebt ook weer een beetje een zwak voor ze. Op een gegeven moment zat ik daar met mijn vriendin in de tuk-tuk. Ik zeg, joh, we worden zwaar genaaid. Toen zei ze, joh, boeien, lachen. Ja. We zien het wel. Gaan we wel even bij de edelstenen kijken. Maar goed, dan woon je daar 7 maanden en dan ben je er wel klaar mee. En dan zeg ik ook tegen de taxichauffeurs van, joh, ik woon hier. Die meter gaat gewoon aan of ik stap nu uit. En dan doen ze het ook gelijk en dan je moet ze overroepen.
Ja, maar weet je, wat jij zegt, heb je natuurlijk wel een punt. Want ik ben... in tegenstelling tot veel van mijn kijkers, ik ben eigenlijk veel te lief. Ik heb zelf, even kijken, 9 jaar in het buitenland gewoond.
Ja.
Ook wel echt in hele arme landen. En er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen die niks hebben. En wij hebben alles. En we lopen daar gewoon als een lopende portemonnee langs. Je vindt het gek dat ze het proberen.
Ik heb dat dus ook. Ik heb in Brazilië, in Rio... gingen wij naar de McDonald's en dan lagen er altijd kinderen voor de deur. En er werd over die kinderen gezegd, ja, dat zijn schoften, want die stelen. En ik keek naar die kinderen en ik dacht bij mezelf, ja jongens, even serieus. Ze hoeven het van mij niet te stelen, ik geef het gewoon. Want Het is heel, heel dubbel, weet je. Er wordt wel eens van, ja, je wordt overal belazerd en dit en dat en zus en zo. En dan dacht ik wel eens van, ja, nou ja, als een truckchauffeur dan een tientje op mij heeft gewonnen die dag,
maar eigenlijk,
prima.
Dit moet je eigenlijk doortrekken naar bijvoorbeeld die bootvluchtelingen.
Ja.
Daar vind ik echt wel wat van.
Ja.
Want kijk, op het moment dat jij in Somalië geboren bent,
ja,
of in Nigeria, weet ik wat, en je weet dat het hier het Walhalla is, dan ga je dat toch gewoon proberen?
Klopt, tuurlijk.
Ik bedoel, het enige wat zij hebben misdaan is op een andere plek geboren worden.
Ja.
Dat is het.
Ja.
En door internet zien ze op hun telefoontje alles, hè, de hele dag wat wij allemaal hebben.
Mm.
Dat is natuurlijk fucking oneerlijk.
Ja. Heb jij dat dan ook wel eens als je bijvoorbeeld in Nigeria uitkomt bij iemand die hier in Nederland iemand belazerd heeft en die daar ook in een slechte situatie leeft?
Ja.
Wanneer is de grens? Wanneer zeg je van, oké, dit vind ik echt een klootzak en bij deze mensen snap ik het?
Nou, heel veel toeristenoplichting begrijp ik heel goed.
Ja.
Maar wat je nu zegt, dat zijn dus de Yahoo Boys en de Sakawa Boys. Daar zitten wel...
Het gaat over grote bedragen ook, hè, die ze mensen afpakken.
Nou,
heel heftig.
Believe me.
Ja.
Ik ben net naar India geweest. Daar is iemand gewoon 4 ton kwijt.
Jee.
Ja, dan vind ik wel... dat is voorbij elke redelijkheid.
Absoluut.
En als je ook ziet dat in Nigeria worden die Yahoo Boys ook echt uitgekotst door het volk.
Ja.
En in Ghana heten ze dan de Sakawa Boys. Dat zijn hele bedrijfstakken. Die gasten rijden gewoon in hummers, hè?
Ja.
Die doen hun... Er zijn ook films. Je hebt zo'n hele sequel, Sakawa Boys 1 tot 8.
Ja.
Dat is een grote hit in Ghana, is dat. Ja, daar zie je gewoon die gasten met bling-bling en zwembaden achter hun huis. Dikke hummers. Die hun... ik weet nog een scène, dan is er eentje die zijn huis laat decoreren en die gaat voor de badkamertegeltje even naar Dubai om wat inkopen te doen. Dat, hè?
Ja, precies. Dus het gaat niet over een tientje om dat onze gezin eten te geven.
Nee,
het gaat
nee.
Grote afpersingen.
Heel veel geld. Ja. En die verliezen totaal uit het oog dat er daar in Nederland dus dames zijn die verliefd worden en die dan hun kapitaal afstaan.
Mag ik daar gelijk een vraag over stellen? Ik zit dat te kijken. Ik denk dat met mij in heel Nederland heel veel mensen op zo'n moment ook denken...
Hoe kun je zo stom zijn?
Hoe kun je zo stom zijn? Wat is jouw gevoel daarbij?
Dat heb ik ook vaak gedacht.
Ja.
Totdat ik me wel ging verdiepen in de geraffineerdheid.
Ja.
Het is dus niet zo... Ik gebruik een valse profielfoto en na een week zeg ik geef eens 10.000 euro. Want mijn telefoon is stuk of zo. Of mijn auto doet het niet meer. Nee. Het is way beyond. Ik ben er nu eentje, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ik ben nu met eentje bezig. Ja, dat is wel een goeie. Die wordt dus verliefd op iemand. Een Amerikaan die op een booreiland werkt. En dat loopt. Maanden steken ze daarin. Ook met videocall. Dan hebben ze gewoon een Europeaan zo te zien. Die niet echt met lip sync, maar je ziet wel slecht beeld. Ze geloven het. Want als je verliefd bent, geloof je het. En vaak gaat het ook via dating zijn.
Gaat het zo ver al?
Ja joh,
wow.
Maar het gaat nog veel verder. Op een gegeven moment is hier geen Borreland, is telefonisch gesprek en opeens is er een explosie op de achtergrond. Het is daarna 2 dagen stil en die man belt dan terug. Jeetje, wat is een gedoe hier en er zijn allemaal onderdelen stuk. Ik kan niet bij mijn rekening, kun jij even inloggen in mijn account? Kun jij inloggen in mijn account? Dus ze krijgt gewoon de telebankiergegevens van die vent. En ze ziet gewoon op die valse naam, komt ze in een rekeningomgeving. Daar staat $350.000 op. Wil je even $50.000 overmaken naar Van Leeuwen Buizen in Shanghai? Dit bestaat. Er moeten wat onderdelen voor het booreiland. Dus dat doet ze. Dus zij doet voor hem een grote betaling.
Ja.
En dan vraagt hij dat nog een keer en nog een keer. En de vierde keer is er opeens een storing. Account of in toegang geblokkeerd. Hij helemaal in de stress. Jeetje, jij hebt vanaf een ander IP-adres. Zegt, ja, ik heb het vanaf mijn werk gedaan. Ja, ja, dat klopt. Nou is de zaak geblokkeerd. Ja, shit. Kun je even 8.000 voorschieten? Ja, dat doe je dan.
Jee.
Alles nep, hè? Alles.
Hoeveel denk jij dat... ja, het is moeilijk misschien om te benoemen, maar want dit gebeurt natuurlijk niet alleen in Nederland. Om hoeveel geld draait het, denk je? Wat deze gasten losfrikken?
We hebben het wel eens... ik heb wel eens met de vrouw de helpdesk. Die schatten het zo tussen de 25 en de 30 miljoen per jaar. In Nederland.
Zuur verdiende spaargeld van mensen.
Ja.
Klerenleiers. Ja.
En op zo'n manier denk je, ja. Of je moet je voorstellen, ik heb er ook wel één gehad. Die is dan echt verliefd op iemand. En dat duurt lang. grote verhalen en ik kom naar Nederland en ze hebben veel geld, zeggen ze dan, nou, van alles. En opeens hoor je een knal, een sirene en dan is het stil. En 3 dagen later, zogenaamd een arts aan de lijn. Ja, ik heb hier die en die liggen en ik zie dat u de laatste gebelde bent in zijn telefoon. Hij is hier in Zuid-Afrika, het is kennelijk een Amerikaan, ik weet niet verder wie die is, maar we moeten een levensreddende operatie doen.
Wauw.
Ja, en dan betaal je. Dus allemaal zij, in scène gezet.
Gewoon geluidseffecten.
Alles.
Zo, dit is bizar.
Maar snap je? Dus ja, je moet niet zo snel zeggen. Tuurlijk zeg je als eerste instantie, hoe kun je zo stom zijn? Maar als je dit allemaal hoort...
Nee, daarom wilde ik ook je de kans geven om daar nuance in aan te brengen. Omdat dat is dus de reactie. Maar ik was dus benieuwd van... Ben je er gaandeweg al die afleveringen achtergekomen... dat dat inderdaad te snel geoordeeld is?
Ja.
Beoordeeld is. Maar... Ja, dat is echt bizar, man. En is zo geraffineerd.
Het is een hele bedrijfstak.
Ja.
Er zijn in Nigeria miljoenen mensen die dit de hele dag doen. Die zitten met een stuk of 6 gastjes een beetje te blowen in een mooi huis. En een biertje te drinken. En tussendoor zitten ze hun scenariootjes af te werken.
Ja. Ik kijk, terwijl je dit vertelt, wel weer heel erg uit naar je nieuwe aflevering. Hè?
Ja, ik heb er al 6 af.
Wat is je favoriete tot nu toe van de 6 die je gebruikt hebt?
Ja, daar ga ik niet te veel over zeggen, want dat wordt groot nieuws.
Oké. Alleen het land dan, waar je naartoe gaat?
Suriname.
Oké.
Nieuwe in Suriname, ja. Dat wordt echt
beyond.
Ik zal het zo meteen na afloop tegen je
vragen. Ja, doe maar. Ik stop de podcast nu.
Ja, nee. Ja, dat wordt wel nieuws.
Oh, top.
Ik zal je de trailer laten zien.
Ja, graag.
Ja.
Hey, wanneer is de eerste uitzending daarvan?
Begin september. We hebben natuurlijk corona, waardoor het allemaal een beetje anders loopt. Maar ik ga ervoor dat het allemaal gaat lukken.
Oké. Hey Kees, je noemde net het land Suriname. En ik zou nog uren kunnen doorpraten over dit onderwerp. Maar ik vind het ook wel leuk om nog wat achtergrond over van jou naar voren te halen. Want je hebt in Suriname gewoond.
Ja, onder andere.
Vertel eens, je hebt sowieso 9 jaar in andere landen gewoond. Neem ons eens mee. Hoe is dat tot stand gekomen?
Nou, mijn ouders zijn heel avontuurlijk. Ik denk dat ik van mijn ouders heb. Die hebben elkaar in Zwitserland ontmoet in de begin jaren 60.
Oké.
Mijn vader werkte daar als technisch tekenaar. Mijn moeder die werkte als kamermeisje in een hotel. En ze zijn allebei heel gelovig. Dus die ontmoeten elkaar daar op zondag in de kerk.
Ja.
En mijn vader had een oproep gehoord op de radio. Dat er een christelijke kibbutz werd gesticht in Israël. En daar hadden ze volunteers voor nodig.
Wat grappig.
Dus mijn vader zei tegen mijn moeder, wil je met mij trouwen en naar Israël gaan?
Ja.
En dat wou ze. En toen zijn ze naar Nederland gegaan, zijn ze getrouwd. Hebben ze een kevertje gekocht. En zijn ze vanaf Zoetermeer naar Haifa gereden.
Nee, joh.
In 1963, hè?
Wat vet.
6 weken over gedaan, hebben ze gelijk een huwelijksreis van gemaakt. Daar hebben ze een kibbutz gestart. En toen werd ik geboren. En dichtbijzijnse ziekenhuis was in Nazareth. Daar ben ik geboren, in Nazareth. In de stad Nazareth. Een Arabisch ziekenhuis.
Ja.
En na een jaar of zo, toen kreeg mijn vader toen zijn ze daar gestopt, een baan in Bremen in Duitsland. Daar is mijn zusje geboren. En toen ik 4 was, woonden we in Nederland. In Papendrecht, daarna in Hoornaar bij Gorinchem.
Ja.
Toen ik 12 was, had mijn vader inmiddels tussendoor economie gestudeerd. Dus die voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gaan werken. Toen zijn we 3 jaar in Suriname geweest, tot mijn 15e. Toen een half jaar in Nederland en toen 2 jaar in Burundi.
Waar is dat?
Centraal-Afrika.
Oké.
Je hebt zeg maar Burundi, Rwanda, Oeganda.
Oké. En dat was ook weer voor je vaders werk?
Ja. Ja. Mijn vader is daar op spectaculaire wijze ontsnapt aan een aanslag.
Jo.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Oeh,
heeft hij me laatst pas helemaal verteld. Ja. Nou ja, Burundi is een tot op het bot corrupt land. Daar is Nigeria nog een beetje het Zwitserland van Afrika bij waarschijnlijk. Wij woonden daar. Ik zat daar gewoon op school. Op een Belgische school. Het was een Belgische oude kolonie. En dat is een beetje het land waar je de hoeders en de toetsies hebt.
Ja,
dat is Rwanda.
Ja.
Elke 10 jaar is daar een soort massamoord.
Ja, krankzinnig.
Ik had ook, en dat klinkt nu heel raar, maar dat was toen zo. Als jochie van 16 had ik een brommertje daar. Als sleutelhanger had ik een menselijke ruggenwervel.
Ja?
Ja, die lag daar gewoon.
Een menselijke...
Ja, er lagen allemaal massagraven daar bij het strandje waar we altijd gingen.
Nee.
Ja.
Aan daar had je een sleutelhanger van gemaakt?
Tanganyika, maar ja, die vond je. En had ik het bij aan de biologie leraar laten zien. Ja, dat is van de mensen.
Wauw.
Ja. Bizar, hè?
Maar besefte je dat op je 16e, waar, ja, waar je toen woonde en wat daar allemaal op
ja,
zich wilde?
Ja, toch raar is dat, hè, hoe dat gaat. Ja, dat had ik gewoon. Natuurlijk heel achteraf denk je, huh?
Heb jij je daar nooit onveilig gevoeld?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, je had ook... het was echt een koloniaal-achtige tijd. Want je woonde daar in een groot huis. Met personeel. We hadden 5 man personeel.
Mm-hmm.
Een huisboy. 2 tuinmannen. Een nachtwaker. En nog een huisboy. En verder had je geen contact met de lokale bevolking.
Omdat dat werd afgeraden of gebeurde gewoon
dat
niet?
Dat gebeurde niet. Je had een soort kliekje Belgen waar je mee omging.
Welke taal spreken ze daar?
Frans.
Frans ook. Daar want je spreekt ook goed Frans. Ja.
Dus ik zat er op een Belgische school. En later heb ik me daar wel eens heel raar over gevoeld. Dat je gewoon als kind in zo'n omgeving... Mijn vader deed ontwikkelingswerk. Dus goed werk. Die zette daar een bedrijf neer. En dat heeft hij overgedragen aan een lokaal persoon. En die heeft dat verder uitgebouwd. Hij heeft iets van 1300 mensen aan het werk gekregen in een jaar tijd.
Ja.
Dus het was heel succesvol. En toch ging je... Ja, je hebt het natuurlijk over 1980 en je bent een jong ventje. Achteraf kijk er wel eens een beetje met heel gemengde gevoelens naar... hoe je daar dan mee omging. Maar dat was gewoon je leven. Dat was gewoon zo.
Ja. Het was dat ook niet gestimuleerd door je ouders dan... om contact te leggen met de lokale bevolking?
Nee. Het was bijna een andere planeet.
Bijna een soort halve gouden kooi of zo waar je daarin zat?
Ja, dat was zo. Je had zeg maar je blanke kliekje, dat waren dan Belgen. En op je brommetje ging je dan zondags naar of zaterdags naar een boom.
Ja.
Een boom is Frans voor een feest. En je had er geen disco's, geen kroegen, niks. En daar was dan een van die jongens, Koentje, dat was een Vlaming, die was discjockey.
Ja.
En als er iemand jarig was, gaf hij een boom en dan in een tuin stond je te dansen.
Oké.
En wij gingen weg en mijn vader moest daar nog het werk afmaken en... Die was goed met een Hutu-minister, terwijl de Tutsi's daar aan de macht waren. Die Hutu-minister werd afgezet. En mijn vader werd vanaf dat moment tegengewerkt. Toen is de ambassadeur of een consul, die heeft hem gebeld. Heeft gezegd, Cor, jij moet weg, want op jouw afscheidsreceptie gaan ze je vergiftigen.
Tss.
En toen heeft hij mijn moeder, die was al in Nederland gebeld, Anneke.
Jij was al weg ook.
Ik was al weg. Anneke, je moet nu het ministerie bellen dat er een brief komt... dat ik voor spoedoverleg naar Kigali moet, het buurland. Dat is Rwanda. En dat ik na een dag weer terugkom. Dus die telex is er toen uitgegaan. Toen is er een Cessnaatje gekomen uit Kigali. Die heeft mijn vader opgehaald en daar stond het Sabena-toestel... een Boeing klaar, om hem veilig naar Brussel te brengen.
Wauw.
Ja.
Hey, maar als je me dit allemaal vertelt, dan snap ik ook waarom je dit werk doet. Jij bent vanaf jongs af aan al geconfronteerd met...
Ja.
Heftige prikkels in adrenaline en avontuur.
Ja, ja. Ja, dat is wat, hè?
Heeft hij dat laatst pas verteld?
Had hij de daar reden voor? Details heeft hij met 2 maanden geleden pas verteld. Ik dacht altijd dat hij een beetje tropenkolder had. Zo van, joh, maak je het niet zo druk. Een eng verhaal. En nu heeft hij de details allemaal verteld hoe dat ging.
Hoeveel is een vergiftiger? Weet je dat? Heb je daar
in zijn drankje. In zijn drankje. Mijn vader is een hele keurige christelijke man. Dus die doet niet aan corruptie, niet aan omkoping. En dat viel niet lekker daar. Er wordt vrij veel ontwikkelingsgeld natuurlijk gegund aan allerlei figuren.
Ja.
En hij wilde gewoon het beste voor het land. Dat zo was hij natuurlijk wel. En de goedkoopste aanbieder, die kreeg het dan.
Ja.
En het goede spul. En weet je wel, dus dat viel allemaal niet in goede aarde daar.
Wat een bizar verhaal.
Ja.
En...
Ik weet nog wel dat hij naar de bank ging... dat hij ook geen geld meer kon opnemen op een gegeven moment.
Ze hadden hem gewoon op alle manieren...
Dat zijn handtekening klopte niet. Dat soort dingen.
Zo, ja. Maar hoe... Ja, dan voel je in zo'n land voel je natuurlijk ook... Het lijkt me heel angstig op het moment dat je gewoon voelt van... Oké, mensen hebben het op me gemunt... en ik word ook nog op allerlei manieren tegengewerkt. Je ziet op een gegeven moment overal spoken en terecht dan.
Maar dat was dus voor mijn vader. Kijk, ik was natuurlijk een jochie van 17. Daar zit je een beetje achter de meidan en een feestje. Ja. Je denkt er allemaal niet bij na. Dat is gewoon jouw wereld.
Ja, tuurlijk.
Wel? En je hebt je vriendjes en op je brommetje. Dat was het eigenlijk.
En hij heeft jou daar op die leeftijd ook niet mee willen belasten, denk ik.
Nee.
Met die angsten.
Nee, nee.
Hoeveel kinderen heb je zelf?
4.
4.
4 zonen.
Hoe vinden die 4 zonen het als papa zegt... ik ga weer naar Nigeria om achter de Yahoo Boys aan te gaan?
Oh, dat vinden ze prima.
Ja?
Ja, dat is niet iets wat angst aanjaagt. En ook mijn vrouw is daar vrij relaxed onder.
Die worden nooit moe. Dat ze denken, dan gaat hij weer.
Nee, ze vinden het wel leuk. Die jongsten die zijn niet anders gewend natuurlijk. Die oudste, ik heb een tweede leg. Dus, mijn twee oudsten zijn van mijn ex.
Ja.
En die twee jongsten zijn van mijn huidige vrouw. Maar we zijn gewoon één big family.
Vier jongens.
Ja, top hè.
Zal druk zijn thuis.
Ja. Nou, die twee oudsten wonen op zichzelf. Die oudste is politieman trouwens.
Okay.
En die ander doet een hbo-opleiding in de zorg. En die twee jongsten zitten nog op school.
En lijken ze op jou? Of zijn ze net zo avontuurlijk? Om eerst even mee te beginnen. Hoe voed je ze op? Want jij bent door je ouders eigenlijk heel avontuurlijk grootgebracht.
Ja.
En hebt de wereld eigenlijk gewoon, je hebt heel veel van de wereld gezien. En dat op die leeftijd ook vrij normaal gevonden. Waardoor je nu misschien ook heel makkelijk kunt aanpassen. En
ik ben verschrikkelijk makkelijk en totaal niet bang. Dus ik ben ook iemand die de deur niet op slot doet. Dat vergeet hij. Ja, ze mogen voor mij ook op jonge leeftijd al zelf naar school fietsen. Ja. En als je vriendjes hebt, ga je niet bellen van tevoren. Kijk maar even wie er thuis is en kijk wanneer je weer terug bent. Er is nu natuurlijk een enorm beschermende opvoeding gaande in Nederland. En dat haat ik.
Je
moet uit een boom vallen om te weten dat het gevaarlijk is om in een boom te klimmen.
Ja, ik ben het hier roerend mee eens.
Ik vind zo ontzettend truttig hoe er wordt opgevoed.
Ja, echt truttig. Ja.
Dus ik laat ze... Ja, mijn vrouw remt me daar wel eens in af. Maar voor mij mogen ze echt alles. En ik ben wel streng. En ik heb altijd geleerd, je moet heel kort en duidelijk boos zijn. En heel lang en overdreven prijzen als ze iets goeds doen.
Ja.
Dat maakt ze natuurlijk veel gelukkiger.
Ja. Weet je wat grappig is? Ik had vroeger, toen ik op school... Ik was heel moeilijk op school.
Ja.
Ik lag altijd in de clinch met leraren. En ik vooral op jongere leeftijd was ik eigenlijk vooral bezig met leraren de maling aan het nemen.
Ja.
En op een gegeven moment had ik een leraar had ik weer op de hak genomen. En ik had iets geflikt waardoor ik de klas was uitgestuurd. Ik kwam thuis en ik vertelde dat aan mijn vader. En normaal gesproken zou je dan denken, ga maar naar je kamer. Je bent uit de klas gestuurd.
Ja,
maar mijn vader moest aan hem lachen. Want die vond die ondeugendheid vond die stiekem leuk.
Ja.
Maar hij zei mij wel van hou er wel rekening mee dat als je dat blijft doen, dat de consequenties zijn voor jou.
Ja.
Maar hij gaf me wel het gevoel dat ik zelf een beetje die grenzen mocht opzoeken.
Ja.
En dat heeft mijn moeder ook gedaan. Mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd, je kunt me alles vertellen. En ik wil je overal advies over geven en je voor waarschuwen. Maar ik weet toch dat jij op een leeftijd komt dat je zelf dingen gaat proberen of gaat uitzoeken. En ik denk ook dat dat de manier is. Want hoe meer je iemand in een soort...
Keurslijf vindt. Ja,
dan... in een nekklem houdt.
Maar daar worden kinderen dus heel ongelukkig van. Want onzeker.
Ja, tuurlijk. Want je durft daar geen eigen keuze te maken.
Je moet gewoon zelf uitzoeken.
Ik zal je een voorbeeld noemen. Ik had een vriend van mij vroeger. Die werd heel streng opgevoed. Die mocht echt helemaal niks. En zodra die jongen buiten kwam. Was het een soort open wereld. Waarin hij zelf niet zijn grenzen wist. Omdat die thuis voor hem bepaald werden.
Ja.
Dus als die buiten kwam. Dan ging hij dus alles proberen. Dat hij zo gewend was dat iemand anders voor hem bepaalde... dit mag niet, dat mag niet. Dus buiten sloeg hij door. En die is ook echt, die is op een aantal vlakken ook volledig doorgeslagen. Ja. Toen dacht ik altijd van, die is veel strenger opgevoed dan ik. Maar die is buiten compleet ontspoord. Dus ik denk ook,
je moet grenzen geven. Kijk, ik laat me niet uitschelden of wat dan ook. Dus je moet respect hebben. Ik ben een vader, dus ik zeg wat er gebeurt en wat er niet mag.
Ja.
Geen discussie. Zeuren helpt nooit.
Nee.
Nooit. Ik pest ze daar ook mee. Want als bijvoorbeeld die jongste, dat kan nog wel eens zeuren.
Hoe oud is die jongste?
12.
En de oudste is dan?
29.
Okay.
Die kan dan nog wel eens zeuren van de wil die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, op zijn. Die wil niet gaan zitten gamen terwijl die al een uur achter zijn computer heeft gezeten. En dan gaat hij op de grond liggen zeiken. En dan weet ik, heb ik zo'n zin in om naar dit moment, dat weet hij inmiddels ook, dan zeg ik nee. En dan na een half uur is hij eindelijk klaar. En dan zeg ik, hey Sil, jij wou toch gaan gamen? Ja! Zeg, maar, we hebben het toch net over gehad? Dat mag helemaal niet.
Ja.
Wat helemaal gek.
Ja.
Nee, ik werd vroeger... mijn ouders die waren heel makkelijk. Als ik erop terugdenk. Ik heb wel eens in Burundi. Moet je nagaan. Hè? Dan ben je dus 16.
Mm-hmm.
Met ons klasje gingen we de Mboza beklimmen. Dat was de grootste berg naast de hoofdstad. Bujumbura. En die gingen we opklimmen. En met een mannetje of 8 of zo. En dan zouden we overnachten... B16, hè? Midden in Afrika, boeide allemaal niet.
Ja.
En we zagen het wel, een tentjes mee. En we lopen die berg op. En halverwege was een dorpje. En in dat dorpje, daar raakten we aan de praat met die mensen. En het werd al een beetje laat. Dus toen hadden we gevraagd van, mogen we hier ergens slapen? Nou hadden ze de kerk. Het was een kerkje, hadden ze opengezet, bank opzij. Onze matjes op de grond, wij lagen daar te slapen. En ik ging natuurlijk heel dicht bij Anne-Patrice, want daar was ik verliefd op liggen.
Dat was een Belgisch.
Ja, daar heb ik toen voor het eerst mee gezoend ook, in die nacht in die kerk.
Hoppeta.
Hoppeta. En wij worden 's ochtends wakker en er staat gewoon dat half dorp met kapmessen bij die kerkingang.
Nee joh.
We moesten alles afgeven.
Zo.
We waren gewoon alles kwijt.
En jij lag nog te tongen.
Nou, daar was ik snel klaar mee. Dus wij zijn weer teruggelopen naar beneden. En dat vertelden we thuis. Dat werd gewoon, nou, pech.
Ja, bizar.
Dat was het. Ik weet nog wel dat wij naar...
Hoe,
dat is niet normaal.
Maar hoe zijn jouw ouders dan ook weer zo vrij opgevoed? Of
nee, helemaal niet. Die zijn heel streng en heel gelovig. Maar in dat soort dingen. Ik herinner me bijvoorbeeld... toen ik 19 was, voor 18, ging ik 6 weken lang in Israël in een kibbutz werken. In die kibbutz waar ik die mijn ouders had opgericht. Ja. En dan kom je dus na 6 jaar terug. En dan hebben we het over 1982. Dat was nog een hele reis. Of na 6 weken. 6 weken kom ik terug. En ik sta op Schiphol. En ik denk, waar is mijn vader nou? Dus ik zoek een telefoon, een gulden erin. Ik zeg, pa, ik ben er hoor. Oh, sta je op station Arkel? Ik zeg, station Arkel? Sta op Schiphol. Oh, moest ik je ophalen? Maar dat is toch niet normaal, zo?
Nee.
Dus zo zijn we opgevoed.
Maar heb je daar een verklaring voor?
Ik heb wel nog één voorbeeld, dat is ook wel, die heb ik er ook wel bij. We woonden weer in Beroen. Ik was die dag ervoor te voet naar het meer gelopen. Door een of andere plantage iets. Ik was in mijn gezicht gestoken kennelijk, door een of ander beest. En we zitten in de auto de volgende dag, want we gingen de volgende dag op vakantie naar Rwanda, buurland. Daar had je een wildpark, het Akagera wildpark. Dus daar gingen we heen, rijden met de auto. En we rijden zo net Bujumbura uit en ik zit voorin, want achterin werd ik al misselijk. En ik kijk in het spiegeltje en ik had allemaal witte punten in mijn gezicht.
Ja.
Dus ik knijp er zo en er komt zo'n wurm uit.
Nee, joh, gadver.
Gewoon iets van 15 wurmen. En weet je wat ze te zeggen gewoon, mijn moeder? Ja, gooi maar uit het raam. Ze zijn niet eens gestopt.
Nee joh.
Nee, echt waar.
Hè, maar ja. heb je een verklaring voor hoe je ouders
zijn? Nee, zeggen, weet ik niet. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik me niet heel snel zorgen maak om dit soort trivialiteitjes.
Ja, maar goed. Ik was eigenlijk in het begin van deze podcast vooral nieuwsgierig van, ben je wel eens bang? En hoe komt dat en hoe werk jij?
Ja.
Maar ja, dat is, je hebt het uitgelegd. Ik denk dat die opvoeding daar nummer 1 oorzaak van is.
En de belangrijkste les in dit leven is, waar je ook komt in de wereld, je hebt overal boeven en overal normale mensen.
Ook...
En de 90%, zelfs in Nigeria of in Burundi of in Thailand, ja, die wil gewoon een biertje drinken en die is bezorgd dat zijn kinderen goed op school komen.
Absoluut. Nee, is ook. En ik denk dat, althans, ik vertrouw heel erg op onderbuikgevoel.
Ja.
Ik kom ergens een stad binnen. Ik ben ook, vanaf mijn 17e maakte ik mijn eerste reis naar Thailand. Dus ik ben wel op jonge leeftijd flink gaan reizen. En op mijn 19 heb ik daar een half jaar in mijn eentje gewoond. Ging met een rugtas daar naartoe.
De meeste mensen zijn er gewoon oké.
Fantastisch zelfs.
Ja, joh.
Nee, joh. Ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg nieuwsgierig naar al die verschillende culturen. En ik vind het juist, ik vind het heel leerzaam om die mensen te ontmoeten. En zeker op jonge leeftijd denk ik dat het heel goed is. Omdat wij worden opgevoed op een bepaalde manier. Je krijgt op school bepaalde lessen. En vanaf dat moment ga je eigenlijk al in kadertjes leven. En ben je eigenlijk deels geprogrammeerd. Hè? Want dit is wat je normaal vindt, want dit is hoe wij het voorgeschoten hebben gekregen. En dan ga je reizen op mijn 19. Ik had toen net mijn vader verloren en ik kwam daar aan in al die landen. En ik ontmoette dus op mijn 19 allemaal mensen van over de hele wereld. En ik heb dat echt als een fantastische leerschool ervaren.
Goed, hè?
In mijn geval veel leerzamer dan alle dingen die ik op school geleerd heb.
Ja.
Dit is gewoon het leven aan zich. Mensen leren kennen, kijken van hoe doen ze dat daar. Iedere cultuur heeft ook wel iets waar je wat van op kan steken.
Maar als je iets leert van reizen, is het wel gewoon, de meeste mensen zijn gewoon hetzelfde.
Ja.
Die zijn gewoon normaal en die willen gewoon ook gelukkig zijn.
Absoluut. Zeker. Nee, en daarom, ik zou het ook iedereen zeker hebben. Dat is het voordeel van deze tijd. We kunnen op hele jonge leeftijd kunnen we veel reizen. De wereld is kleiner geworden. En ik zou iedereen die nu nog aan het studeren is en twijfelt of die zijn minor misschien in het buitenland wil doen, ik zou aanraden, doe het.
Ja.
Want je leert zoveel. De wereld is heel klein geworden. En daardoor ook kun je jezelf op hele jonge leeftijd zelf scholen door te reizen en andere mensen te
leren. En je leert zo relativeren.
Ja.
Zo relativeren.
Ja,
wat is jouw favoriete land?
Ik vind Thailand vind ik fantastisch. Omdat ik heb gewoon een zwak omdat ik daar gewoond heb. Dat zou je bijvoorbeeld met Suriname misschien hebben.
Ja.
Maar ik heb Thailand gewoon echt in mijn hart zitten. En de mensen daar, dat vond ik waanzinnig. Het geduld. Zeg maar, ze zijn bij de vertederend. De mensen zijn zo lief en lachen altijd. En
heel ook een trots volk, hè? Ze zijn nooit onderworpen?
Nee, zeker niet. Het is echt een mooi land. En ik moet zeggen dat ik vind boeddhisme ook mooi. Ik zou zelf geen monnik worden, maar... dus die filosofie die uit het boeddhisme gehaald kunnen worden... die zie je wel heel erg terug in de samenleving in Thailand. Dus dat vind ik mooi. Maar ik moet zeggen dat het land waar ik ook heel graag kom is Zuid-Afrika.
Ja, daar ben ik net 2 keer geweest dit jaar.
Hoe vind je dat?
Te gek. Ja, ik moet zeggen, ik heb alleen Kaapstad gezien.
Ja.
En ik heb verder heel Afrika ongeveer gezien. En ik vind Kaapstad eigenlijk geen Afrika.
Nee, klopt.
Dat heeft niks met Afrika te maken. Nee.
Wel een fantastische stad, vind ik.
Super, te gek. Echt te gek. Maar ik vind, mijn favoriete landen zijn Turkije en Suriname.
Ik ben dit jaar voor het eerst naar Istanbul geweest.
Hoe leuk zijn Turken?
Ja, maar hoe leuk is...
Hoe fucking leuk zijn Turken?
Ja, ja.
En weet je wat het raar is?
Ja,
Turkije en Suriname, dat zijn mijn lievelingsmensen. En dat zijn dan net weer de mensen die niet kunnen stemmen. Dat is wel weer raar.
Daar in die landen?
Nou ja, ze stemmen op Erdogan en op Boutersen.
Oh,
dat is een beetje raar. Maar verder,
zolang je het niet over politiek hebt, is het overal gezellig.
Ja. Nou, ik vind Turken zo leuk. Wat een heerlijk volk. En Surinamers. Ik ben met mijn vrouw, zijn we de eerste week van februari naar Suriname geweest. Heb ik voor het eerst... Haar, dat noem ik toch een beetje mijn land, laten zien.
Ja.
Ja, die is helemaal verkocht.
Ja.
Wat is het daar fantastisch.
Ja, wat is je favoriete
plek daar?
Heerlijke
mensen. Ben je er wel eens geweest?
In Suriname? Nee, ja. Suriname niet.
Ja, go.
Ja.
Er is geen favoriete plek. Kijk, Suriname is eigenlijk een heerlijke kneuterigheid. Het is een heel groot land, minst 5 keer Nederland. Je hebt Paramaribo, daar woont iedereen. Dat is de stad. En daar wonen 400.000 mensen. En dan zijn er in de rest van het hele land, 5 keer Nederland, nog 100.000.
Ja.
Dus dat is niks.
Nee.
En je hebt er overal dorpjes. Die heten Alkmaar, Domburg, Utrecht, Groningen, Wageningen. Alles is heel Hollands op de een of andere manier. En toch voel je nergens, tenminste ik niet, wrok naar ons toe. Want we hebben natuurlijk nogal wat uitgefroten daar. Het is gewoon zo'n warm bad.
Ja.
Het eten is lekker, de mensen zijn leuk. Ze ook over relativeren
gesproken. Ja, ja, ja.
Dat kunnen ze daar.
Weet je, grappig was, ik had best wel veel... Ik kom uit Rotterdam, dus sowieso een multiculturele stad. En ik zat met best wel wat Surinamers op school. En die gingen vaak in Paramaribo nieuwjaar vieren. En ik had toen al...
Dat is het heftigste oud en nieuw van de hele wereld.
Ja, maar zij zaten mij, want ik was helemaal vuurwerk. Ja. Dus die Surinaamse vrienden, maar die zaten altijd... Jij moet een keer naar Paramaribo.
Ja, dat is niet normaal.
Ik ben gewoon sinds mijn middelbare school... staat Paramaribo in Suriname echt hoog op de lijst. En ik vind Suriname dus ook heel gezellig. Surinaamse mensen gewoon super warm. En ik gewoon alleen de naam Paramaribo is toch al...
Paramaribo.
Ja, is toch fantastisch?
Ja, en
lekker parbo-biertje tikken daar.
Satéetje bij het vat. Yeah.
Ja.
Ja, het is heerlijk.
Ik moet er een keer naartoe.
Als jochie heb ik daar ook kattenkwaad uitgehaald, hoor.
Ja?
Ja.
Toen was je 12 tot...
Tot 15.
Tot 15.
Ja.
Oh ja, dat is ook wel een leeftijd dat je even gaat kijken hoe ver je kunt gaan.
Ja, je
bent
altijd fucken daar. Dan gingen we inbreken bij mijn school, het Vrije Atheneum. In de kerstvakantie, want dat is het oud en nieuw. Mm-hmm. Dat is het grootste daar ooit. En dan haalden we van die... de poten van de tafels af, die bogen we krom. Ja. Dan heb je een soort van geweer. En daar legden we dan vuurpijlen in. En dan gingen we door shutters heen schieten. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
Wat zijn shutters?
Dat zijn van die kantelraampjes.
Ja.
En dan schoten we gewoon bij huizen naar binnen.
Ja, mooi.
Dat deden we. Ik heb ook wel eens een keer hebben we daar... je had het vliegveld Zorg en Hoop. Dat is de wijk waar wij wonen. Dan heb je een klein vliegveldje voor flying doctors en zo. Daar zaten we altijd, elke dag zat je op dat vliegveld. En dan mochten we meevliegen. Voorin, hè, dan zei die piloot, Kees, ik heb een co-piloot nodig. Ga je mee? Dan gingen we zieke indianen ophalen in het oerwoud.
Ja.
3 keer in de week, hè. Dat was mijn leven daar. En voor dat vliegveld was een veld, een soort rietveld, best wel groot. En dan liep we altijd een beetje te kutten met vuur en zo. En dat hebben we een keer per ongeluk in de fik gesteld.
Ja, 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 ja.
Dat hele vliegveld lag stil.
Nee, joh.
Ja. Echt, dat was een enorme rookontwikkeling. Brandweer erbij, alles. En wij stonden gewoon een beetje bibberend tussen al het publiek.
Ja, ja. Al wetende dat jij de oorzaak daarvan was.
Ja, ja.
Grappig, hè? Als je terugdenkt aan vroeger en alles wat je geflikt hebt op die leeftijd... dan denk je van dat je daarmee weg bent gekomen. Wij plakten van die grote vlinderbommen. Die plakten we dan op ramen van winkels en zo.
Nee.
Die staken we dan aan en dan vlogen die ramen eruit.
Nee.
Ja.
Ben je wel eens gepakt?
Nee. Ja, ik ben wel... De enige keer dat ik opgepakt ben is dat ik... probeerden wij een soort van, waren we echt 12, probeerden we, ja, dit is echt een trieste verhaal, maar ook wel weer grappig, probeerden het in te breken bij een kinderdisco. Ja. Waren we zelf 12 en we hadden daar, dat was via een school, we waren met vriendjes een beetje aan het kloten op die schoolplein en er was een soort feestje en wij mochten niet naar binnen, want wij waren van een andere school. En toen waren we op het dak gegaan en toen hadden we daar ook een raampje uitgetikt. Ik vond het leuk, weet je wel, dingetjes kapot maken en zo. Ik weet niet, vroeger gewoon met steentjes op een raam gooien of zo, vond ik fantastisch. Gewoon echt dat kattenkwaad.
Maar hoe leuk zijn rotjes voor een kind?
Ja, te gek.
Dat wil je.
Ja, tuurlijk.
Ja, bonbons heette die.
Ik weet nog dat mijn vader, die kocht dan vuurwerk voor ons, zogenaamd. Maar die vond het zelf ook stiekem hartstikke leuk. Moet ik wel zeggen, Kees. Maar goed, dat is dan misschien wel weer de angst die ik heb en die jij dan niet hebt. Als ik dan kijk naar wat ik allemaal gedaan heb. Je hebt het nu over vuurwerk of zo. Wij waren met Romeinse kaarsen op elkaar aan het schieten.
Ja.
Dat ik wel denk van, als ik een zoon heb dadelijk.
Ja, maar aan de andere kant, tuurlijk. Maar als ik nou zie dat die kinderen met een helm op fietsen, denk ik ook, ja, wat de fuck is dit nou weer?
Ja.
En het zal wel goed zijn en het zal wel veel voorkomen. Maar het zit niet helemaal in mijn systeem, hoor, dat soort dingen.
Nee, ik sta wel in die, zeg maar, op dit gebied wel echt aan jouw kant. Ik vind dat je moet echt een keer uit een boom stralen, weet je wel. Je moet ook een keer een wond hebben, je moet een keer wat breken.
Tuurlijk.
Hey Kees, we zitten op 1:05. Dus ik zou je graag willen vragen, kom je nog een keer terug?
Zeker.
Gezellig, hè? Misschien moeten we er een terugkerend dingetje van maken.
Lekker lullen.
We vragen gewoon aan de mensen waar we het over moeten hebben. En dan kom je gewoon nog een keer langs.
Is goed. Afgesproken.
Thanks. Hey, heel erg bedankt voor je openheid, je tijd. En ja, sorry de mensen, maar ik ga toch echt even naar die trailer nog kijken van je programma.
Als je je bek maar houdt.
Ja, ik hou mijn bek. Hey, bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Dankjewel.
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.